Helemaal Mentaal. De podcast waar we in gesprek gaan over mentale uitdagingen waar jongeren mee te dealen kunnen hebben.
Welkom allemaal bij de eerste aflevering van seizoen 2 van Helemaal Mentaal. Hey, we gaan het even heel anders doen dit jaar, of dit seizoen. We gaan lekker beginnen met een taboe doorbreker. Jij speelt de game niet, de game speelt met jou.
Wat vinden we hiervan?
Ja, interessant.
Interessant, ja. Wat roept bij je op? Wat denk jij, Jure?
Het roept bij mij op van, ja, meer dat je wil wel een spelletje spelen, maar het spelletje verdient en wil meer van jou dan jij van het spel wil. Zo zie ik het een beetje.
Ja.
En dat is veel voorkomend in de gaming-industrie.
Precies. Max?
Ja, het eerste wat ik meteen dan wil vragen is, wat bedoel je met game? Dat is een heel flauwe, maar iets wat ik heel vaak zeg, omdat het is zo'n gigantisch begrip. En als we het hebben over telefoongames, dan zeg ik, nou, stop inderdaad maar, dat is inderdaad waar. Als je kijkt naar indie games van mensen, van 2-3 mensen die uit een passie een game maken en echt met kunst bezig zijn, vind ik het helemaal niet aan de orde. En alles daartussenin. Dus het kan zeker, maar het hoeft niet.
Nee, het is natuurlijk zo'n grote wereld met zoveel verschillen daarin. En natuurlijk de vraag is ook een beetje van, je hoort ook van dat sommige psychologen dan bij aangehaakt worden om mechanismes te creëren die zo verslavend mogelijk zijn. Terwijl je ook zegt, bijvoorbeeld nou zo'n spelletje Peak en spelen waar je zo'n berg moet beklimmen met een paar vrienden. Ja, weet je, dat is veel andere wereld natuurlijk. Dus,
Nou ja, ik hoor nu al dingen die ik nog nooit eerder heb gehoord. Dus voor mij, als ik naar deze stelling kijk, dan denk ik, volgens mij is het gewoon zo. Ik kijk best wel negatief naar gamen.
Ja?
Als in, dat het best wel een probleem kan zijn. En tegelijkertijd hoor je ook steeds meer wel positieve dingen. Dat je in gamen ook veel positieve eigenschappen kan ontwikkelen en kwijt kan. Maar dat de game vooral met jou speelt,
denk het wel.
Ik zie dat wel als. Het is wel mijn waarheid nu. Dus ik ben benieuwd of dat nog gaat. Nog gaat veranderen. Ja, ik sta er in ieder geval wel voor open. Maar ik weet er zo weinig vanaf dat de termen die nu al vallen, dat me allemaal al niks zegt. Dus ik ben heel benieuwd naar het gesprek wat nu gaat volgen. Ja. Hey, zullen we dan gelijk, we zijn zo'n beetje met de deur in huis gevallen. Hè? Zullen we gelijk even beginnen met een rondje voorstellen? Nou ja, wij. Ik zal ons nog heel even kort voorstellen, want er zijn natuurlijk ook mensen die misschien nu pas zijn aangehaakt. Ik ben Els en naast me zit Hein. Mm-hmm. Wij zijn preventiewerkers bij Vincent van Gogh, een GGZ- en verslavingszorginstelling. Maar wij richten ons vooral op het voorkomen van mentale problemen en verslavingsproblemen. Waarbij ik vooral op mentale problemen zit en dan met name op het kind- en jeugdstuk en het ouderstuk. En Hein doet veel meer op het gebied van verslavingspreventie. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat we doen. En vandaag maken we ook deze podcast en vandaag sluiten wij ons aan Jurre en Max. Jurre, jij sluit aan als ervaringsdeler. Ja. Super tof dat je er bent. Zou jij heel kort iets over waarom je hier bent, wie jij bent, willen vertellen?
Ja, ik werd gevraagd als ervaringsspreker met betreft gameverslaving.
Ja.
Ik heb echt jarenlang gegamed. Ik begon sinds mijn 8e met gamen. En ik ben daar sinds nu bijna een half jaar mee gestopt.
Ja.
En dat. En ik probeer hier een goed verhaal te vertellen.
Ja, daar gaan we heel graag naar luisteren. Ja, dus we gaan er iets moois van maken. Max, van jou weet ik dat jij professioneel wel bezig bent met gamen. Ook over voorlichting over gamen. Maar ook meer de professionele kant van gamen. Verder niet zo heel veel. Dus misschien wil je zelf nog een paar zinnen even toelichten wat jij doet.
Zeker. Max van Kuipers. Ik ben onder andere mede-eigenaar van Dynasty Esports. We zijn een esports organisatie die semi-professionele gamers in Nederland begeleidt in verschillende e-sports titels. E-sports zijn games die je competitief kan benaderen. Sla ik hem even heel plat. Dat is wat het is. Ik heb daarvoor zelf competitief gegamed. Heb nog een stichting, samen met de andere stichting Gezond Gamen. In die stichting ondersteunen wij onderwijs en zorg op het gebied van gamen, waarin we gamen vooral positief willen insteken. Dus dat vind ik een leuke ook. Als ik zo het begin hoor van ik heb eigenlijk een negatief beeld, dat is eigenlijk precies wat wij tegen willen gaan.
Ja.
Of in ieder geval om willen draaien, of het gesprek aan willen gaan, laat ik dat zeggen.
Ja.
Daarnaast geef ik lezingen over game-based learning en dus wat je allemaal met gamen kunt bereiken. En ben ik projectcoördinator van de eSports Talent Hub met Brabant Sport en Team NL. En wij begeleiden atleten, Nederlandse atleten, die we mogelijk ook gaan inzetten naar de Olympische eSports Spelen die er aan zitten te komen.
Oh, cool. Dat vind ik echt heel vet.
Met allerlei dingen met gaming en dan ook met name eSports bezig.
Ja. En eSports, dan moet ik denken aan...
Dan moet je denken, wat ik zeg, eSports... Platgeslagen is het competitief benaderen van games. Mm-hmm. Dat kan in heel verschillende vormen. Mm-hmm. In de meest klassieke vorm die je ook het meest gaat zien... is dat in games als League of Legends, Valorant, Rocket League, Counter-Strike... waar je in teams tegen andere teams speelt. Hoog tempo, hoog niveau. Maar ja, als jij met je vrienden gewoon lol hebt... en in het weekend een competitie of een toernooitje meedoet... is dat ook e-sports. Dus een breed begrip.
Ja, ja.
Welk spel speelde je op hoog niveau?
Age of Empires.
Age of Empires?
2.
Oh, echt? Oké, cool.
Jij ook, Hein?
Nee, RTS is... groep spellen is echt totaal niets voor mij, helaas. Ik had heel veel respect voor mensen die dat wel. Mijn broer speelde altijd StarCraft, maar...
Ook goed, ja.
Cool. Dus.
Ja, nu we daar een beetje staan. Hè. We hebben nu in ons nieuwe concept ook wat meer toegevoegd... Ja. Dat we het eigenlijk ook gewoon hebben over... Nou, hoe zit je erbij?
Ja.
Dus onze mentale check-in. Dus daar willen we eigenlijk nu een rondje voor maken. Hè? Dus niet alleen wie ben je, maar hoe zit je er ook bij?
Ja, precies. Want we zitten hier natuurlijk bij helemaal mentaal. En we hebben het heel veel over dingen die meegemaakt zijn en dergelijke. Of belangrijke thema's. Maar eigenlijk waar het altijd bij begint, waar je natuurlijk je buurman of buurvrouw mee kan benaderen, is gewoon met de vraag hoe gaat het? En dat hoeft niet altijd op een hele... speciale manier, maar gewoon even te checken. Dus dat willen we hier ook, hoe zeg je dat, het goede voorbeeld geven. Ja. Dus daarom dat we eventjes elkaar weer inchecken.
Ja.
Dus Els, hoe zit jij erbij?
Je begint lekker bij mij.
Oh, makkelijk, hè?
Makkelijk, ja. het gaat eigenlijk wel oké met mij, maar... ik heb jou, toevallig hadden we gisteren, liepen we hier door het bos met een collega en toen was ik aan het vertellen dat ik de laatste tijd wel veel last heb van stress en dat het zich vooral opslaat in mijn lichaam, dus dat ik dat in mijn lichaam voel en dat het wel oploopt, dus dat ik daarvoor wel nu actief op zoek ben naar van hoe kan ik daar iets mee, dus ik ga volgende week, ik zei gisteren dat ik dat ging starten, maar ik heb nu afspraak gemaakt om volgende week een coachingstraject
te starten. Nice.
Dus ik hoop dat het me wat gaat opleveren om vooral die lichamelijke spanning wat los te laten. Want mentaal gaat eigenlijk best wel heel goed. Maar die lichamelijke spanning komt ook vanuit het mentale stuk. Dus ja. Dus eerlijk, zo gaat het met mij.
Okay.
Ja.
Oké, mooi.
En jij?
Met mij? Heel erg gezegd. Op dit moment best wel gespannen. Ik heb dat altijd met die opnames. Dat is gewoon een ding. Hoort erbij. Ik weet dat zo meteen wat weg hebt. Dus dat. Maar wel heel veel zin hierin. Verder in het algemeen gaat het met mij, maar het is een tijdje niet zo heel goed gegaan. Ik heb begin van het jaar een burn-out gekregen. En ook als preventiewerker kan je blijkbaar een burn-out krijgen. Hè?
Ja.
zit er ook bij. En daarbij nog steeds wel aan het herstellen ervan. En dan ben ik nu weer per week mijn uren wat op aan het bouwen. En ik merk dat wel weer goed doet. Want op een moment, soms zit het dus op een half jaar, werd op een moment toch wel, ook al thuis ook wel heel erg saai. Op het begin was het rusten en nu is het weer van oké, we kunnen wel weer aan de bak. Dus dat is een beetje met vallen opstaan. En blij dat ik hier weer kan zitten.
Ja, fijn dat je er weer bent.
Ja.
Hoe is het met jullie?
Je mag eerst. Kijk
met mij gaat het eigenlijk best wel goed. Ik heb hier wel zin om hier te spreken.
Ja.
In het algemeen nu mijn leven, ik ben veel aan het werk. Maar ik ben nu voorbereidingen aan het treffen voor mijn verjaardag, vrijdag. En zaterdag heb ik een groot feest. Dus,
heel nice.
Er komen heel veel vrienden, dus heb ik heel veel zin in.
Superleuk, dus,
cool. Ja. Voor de rest gaat het eigenlijk ook goed.
En een positieve vibe dus.
Ja,
lekker. Leuk.
Ja, maar mij gaat ook supergoed. Eigenlijk.
Misschien moeten wij,
Sowieso, de zomer is, dat kan bij mij niet kapot, moet ik zeggen. Ja. Goed weer, leuke dingen altijd, dat is fijn. Maar ja, de dingen die ik mag doen, ook als ik ze zo opnoem, dat is gewoon vet. Dat is, ik ben daar heel dankbaar voor. Daar probeer ik ook wel echt actief in bezig te zijn. Dat ik daar zo mee bezig mag zijn, want dat is niet altijd zo geweest. Misschien spoiler voor waar we het zo over kunnen hebben, maar... Ja, het klinkt nu allemaal heel leuk van, oh, toen gegamed in een Dynasty en zo. Maar toen het helemaal begon, was dat helemaal niet logisch. Dus ik kom, als we het over het mentale stukje hebben, ik kom van ver. Dat is niet meer hoor, ik ben nu hartstikke blij. Maar daar is wel een lange weg aan vooraf gegaan. Dus, maar daarom extra dankbaar nu.
Ja. Mooi.
Nou, dank voor de eerlijkheid.
Thanks voor het delen.
Ja. Gaan we door op iets. Ik had laatst eens op het Omroep van Brabant, ons lekker over de grens, is een artikeltje gevonden. En ik pak hem even bij hoor. De titel was, dagelijks online haat in de gamewereld. Ga terug de keuken in. Het gaat eigenlijk, het volledige artikel gaat eigenlijk met name over online haat. En hoe noem jij het ook weer, Els?
Nee, ik ga
het
niet nog...
variant. Dus... Probeer het één keer. Één keer.
Oh, nee. Online toxicity.
Toxicity. Oh, nu gisteren waren we net aan het
bekijken. Wat zei ik gisteren weer in de tijd?
Toxicity of
zo. Ja, toxicity. Ik kan niet zo goed uitspreken. Maar daar gaat het over.
Ik heb het over de microfoon gekregen. Maar inderdaad, dus met name het hele volledige artikel ging over online toxicity. En daarbij eigenlijk met name het stukje dat er nu ook AI ingezet zou worden. Om het uitfilteren van die online toxicity, zeg maar.
En niet alleen op tekst, maar ook spraak. Hè?
Ook spraak
daar ging het ook over. Dat AI ingezet ging worden en ook door de grotere...
Bevelend is het volgens mij een ding.
Hoe?
Bevelend. Ik wil het met verder noemen. Dat is volgens mij ook een ding.
Oké.
Maar goed. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie zelf veel online toxicity ervaren eigenlijk?
Ja.
Oh, maar dit is wel interessant, want jij zei het dus helemaal niet gisteren. Jij zei, ik heb dat niet ervaren.
Nou, kom ik daar even terug.
Nou, ik ben gelijk helemaal benieuwd.
Nou, ik heb persoonlijk best wel veel haat en zo en boosheid van andere mensen, vooral gewoon spelers tijdens het spel. Maar dat gaat soms gewoon verder dan alleen even boos zijn op het spel of dat het even niet lukt. Het gaat dan vaak over uitschelden, echt bedreigingen en dat soort dingen. Dat gebeurt echt wel.
Ja.
Ik heb daar persoonlijk niet heel veel ervaring mee. Maar wat daar vooral achter zit, is dat mensen online en ook in gamen zich vaak iets anoniemer voelen dan als je dat recht in iemands gezicht zegt.
Precies.
Ja. Gebeurt ook, maar dan heb je iets meer ballen nodig. In het algemeen.
Ja.
Het is misschien een beetje vergelijkbaar met net zoals road rage. Dus als je in de auto zit, mensen gaan toeteren. Het is toch net die afstand. Je gaat er niet, weet je wel?
Nee,
als je tegenover iemand staat.
Nou, dat is mooi dat je dat zegt. De andere overeenkomst die het met road rage heeft, hè, waarom mensen boos worden op verkeer, is omdat het een hele onnatuurlijke situatie is waar je in bevindt. Hè. De adrenaline in je lichaam, want jouw lichaam gaat letterlijk 80, 90, 100 kilometer per uur. Dat hoort het lichaam niet te gaan. En dat wordt dan afgereageerd, bijvoorbeeld door inderdaad zoiets te zeggen. Als je aan het gamen bent, kan het hetzelfde zijn. Je adrenaline zit heel hoog. Nou, en dan is het ook nog eens dat de barrière er niet is van, hey, ik zie wat het met jou doet als ik zoiets roep of zeg. Die is weg. Dus de kans is verhoogd en de barrière is weg. Ja, dat is een recept voor heel veel kleurrijke taal.
Dat zag je mooi. Kleurrijke taal.
Ja, wat jij inderdaad bij mij al vroeg. Want we hadden het inderdaad gisteren hier eventjes over. En ik ben zelf ook gamer sinds dat ik me kan herinneren eigenlijk. En ik heb vroeger ook, weet je, keiveel Counter-Strike gespeeld. En daar werd dan ook gewoon via de voice, of trouwens ook van die Call of Duty lobby's, zeg maar. Ik weet niet, ik zie ook knikken. Ja. En er wordt gewoon heel veel geroepen, heel veel geschreeuwd, soundboards, heel veel lawaai, zeg maar. En ik heb, en dus daar werd ook van alles geroepen, maar dan voelde het voor mij nooit heel erg... Het deed me niet zoveel, zeg maar. Dus af en toe was het juist grappig of zo. Maar ik weet misschien ook niet, hadden we het gisteren ook over, van dat er misschien ook een verschil in is in de extreemheid daarin.
Ja,
of zo.
De intensiteit.
Ja.
Ja. Kijk, als het gewoon zo in het luchtledige wordt gegooid, kan ik me voorstellen dat je dat makkelijk van je af laat glijden. Ja. Maar als het dus echt richting bedreigen gaat en zo, ja, lijkt me echt heel intens. Maar dat heb jij dus ook niet meegemaakt.
Nee, ja. Trouwens, ja, kijk, weet je, ook op League of Legends gespeeld, daar heb je ook gewoon... Als jouw lane niet zo lekker, als het jou in jouw stukje niet zo lekker gaat en mensen gaan er hele negatieve opmerkingen. Het is in ieder geval niet stimulerend voor je eigen toestemming, inderdaad. Nee. Kijk maar aan van, heb je het ook. Ja. Dat is een andere aflevering andersom, dus dat scheelt.
Ja, dat is wel waar. Dit is echt heel erg uit of mijn comfortzone wat betreft het onderwerp. Ja. Maar dat geeft helemaal niets. Ik laat me heel graag informeren door jullie. Dus ja.
Ben ik eigenlijk wel gewoon even kijken. Ik zit in mijn scherm te spieken. Ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jurre, zou jij misschien wat meer over jou... Ja, eigenlijk de reden waarom je hier aan tafel zit. Wat meer over kunnen delen. Je zegt, je spreekt uit van mij. Je hebt ervaring rondom het gamen.
Ja.
Los van de positieve zin, ook wel met een negatieve zin heb je daar naar ervaring mee. Kan je daar misschien wat meer over vertellen? In die zin?
De reden waarom ik hier zit is gewoon, ik ben erachter gekomen door onder andere een kliniek waar ik in heb gezeten. Mm-hmm. Ben ik erachter gekomen dat ik gameverslaafd ben. Dat ik eigenlijk alles ervoor deed om maar te kunnen gamen. En dat houdt in gewoon heel veel manipuleren, liegen, alles om een eigen wil draaien. En dat zorgde ervoor dat ik, dat mijn associatie met gamen meer een soort van, het was een groot probleem. Het zorgde ervoor dat mijn leven niet meer werkte op een normale, gezonde manier. Ik was gestopt met mijn opleiding, ik was werkeloos, ik zat eigenlijk alleen maar op mijn kamer te gamen. En dat was niet gelijk toen ik begon met gamen op 8 jaar, toen had ik nog gewoon school, maar dat is langzaam maar zeker uit de hand gelopen. En ik was, doordat ik verslaafd was, het maakt niet heel veel uit aan wat je verslaafd bent. Bij mij was het aan gamen, maar het kan ook aan drugs of andere dingen zijn. Was ik gewoon heel depressief, eenzaam en wou eigenlijk niet meer leven. En de reden waarom ik hier zit is omdat ik gewoon gestopt ben daarmee. Ik game niet meer, ik heb geen spelletjes op mijn telefoon, echt gewoon helemaal niks meer. Het dichtstbijzijnde wat ik daar in de buurt komt is... Sudoku's, maar dan op een papiertje. Dus daar ben ik eigenlijk volledig van afgestapt. En ik merk dat ik daardoor gewoon een heel stuk prettiger in het leven sta. Ik zeg niet dat dat voor iedereen is. Want gamen kan ook zeker goed zijn. Ik denk dat daar genoeg voorbeelden zijn van... Het kan op een gezonde, leuke manier.
Ja.
Maar bij mij lag het meer aan de intentie waarom ik ging gamen. Ik gamede om mezelf... af te sluiten. Om een andere wereld in te gaan. Want ik vond de realiteit niet leuk.
Hey, wanneer besefte jij je dat? Dat je het gamen daarvoor gebruikte?
Ik denk eigenlijk al van heel jongs af aan wist ik wel van... Oké, ik vond school niet leuk. De mensen op school, ik werd gepest. Ik had geen aansluiting met anderen. En... toen ik aan het gamen was, kon ik leuk met mensen praten, leuke spelletjes spelen. Ik vermaakte me. En dat was zo'n groot verschil met de realiteit, waardoor het eigenlijk gewoon veel leuker was. En toen besefte ik gewoon van, dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik leuk vind.
Je hebt natuurlijk ook steeds meer en meer tijdelijk van, waarom zou ik dat gaan doen als ik ook kan gamen?
Ja, dat eigenlijk wel. Ik zette heel veel aan de kant om maar te kunnen gamen.
Ja.
Okay.
Dus, dat besef was er al lang, maar dat ik verslaafd was, wou ik nooit toegeven.
Nee. Maar je bent uiteindelijk wel in een kliniek, in een behandelsetting opgenomen geweest.
Ja.
Neem ons daar eens mee naartoe. Hoe ging dat?
Ik heb al jarenlang hulp van verschillende organisaties gehad, omdat het met mij niet altijd even lekker ging. Maar ik wou nooit toegeven dat gamen het probleem was. Maar de gevolgen van het gamen waren wel een probleem, waardoor ik niet echt goed kon functioneren. En toen kwam ik steeds in de GGZ. Had ik een psycholoog waar ik ging spreken. En die zei op een gegeven moment, ja, dit werkt niet. Je moet iets anders zoeken. En toen ben ik maar gewoon klinieken gaan benaderen.
Dat zelf gaan doen?
Ja, ja. Want ik vond mijn leven ook niet heel leuk meer.
Nee.
En het was of dit of ja, het niet meer, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus en ik ben heel dankbaar dat ik echt op heel korte tijd de kliniek in mocht.
Ja.
Want ik heb echt maar een maand hoeven wachten.
Zo, dat is zo, wel heel bijzonder in deze, deze tijd. Ja. Ja.
Kan je me misschien terugnemen aan een moment dat je zelf de realisatie kreeg? Want vaak kan het misschien als je omgeving wel al zegt van... misschien moet je met gamen of misschien is er iets aan de hand of zo. Kan je me terugnemen aan een moment dat je zelf de realisatie kreeg van... misschien is het toch wel het gamen waar ik iets in slag in te maken heb?
Ik zag eigenlijk nooit het probleem in het gamen, want ik zag het altijd een soort van... oplossing voor juist mijn probleem.
Ja.
Want dat is eigenlijk hoe verslaving werkt. Je verslaving, je middel of je gebruik is niet het probleem. Het is juist de oplossing voor het onderliggende ding. Maar omdat je het zoveel gebruikt, creëert het juist meer problemen. En ja, die kan je dan niet meer wegdrukken door het gamen.
Dus eigenlijk allerlei bijwerkingen die zijn die er dan bij komen. Ja, ja.
Dus ja... Het was eigenlijk altijd gewoon, zolang ik gamede had ik geen problemen. Maar zodra ik niet meer kon gamen, kwamen de problemen terug.
Die bobbelden allemaal weer op.
Ja.
En je kan niet 24/7 gamen.
Nee.
Dus ja, dat levert op een gegeven moment natuurlijk problemen op.
Ja, ja. En ik probeerde dat wel, 24/7 te gamen. Maar dat kwam niet helemaal, kon niet helemaal realistisch gezien. Nee. Ik woonde nog gewoon thuis met ouders. Ik had nog dingen te doen, dus...
Ja.
Oké. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk. Max, Jure spreekt over zijn gameverslaving die hij heeft gehad. Hoe zie jij dat eigenlijk? Wanneer is iemand in je ogen verslaafd? Wat is een verslaving in die zin? Brede vraag.
Ja.
Lekker gewoon gelijk zo te beginnen.
Ja, kijk, wanneer is iemand verslaafd? Het is natuurlijk, dat is zeker als het gaat om gamen, denk ik, dat is altijd een hele lastige grens. Maar ik moet zeggen, ik vind het heel mooi om te horen. En ook veel herkenning, maar ook veel bevestiging, zeker van de verhalen die ik vertel. Dus dat is heel fijn. Het is lastig omdat er wordt vaak ook over frequentie en hoeveelheid gepraat, terwijl het eigenlijk weinig mee te maken heeft.
Ja.
Er zijn mensen die, die gamen na hun werk, eten ze wat en gaan ze gamen totdat ze gaan slapen. Net als dat heel veel gezinnen 30, 40 jaar geleden na hun werk op de bank gingen zitten en tv gingen kijken totdat ze gingen slapen. En daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn.
Ja.
Het wordt eigenlijk een probleem op het moment dat dat het ding wordt waarvoor je het doet. Eigenlijk ook wat jij zegt. Hè? Ja. Dus het gaat over preoccupatie eigenlijk. Hè? Dus over ben je ook tijdens je werk, tijdens school bezig met ik kan zo gaan gamen. Ben je tijdens je werk eigenlijk gewoon filmpjes aan het opzoeken over de game? Ben je alleen maar met die game bezig? Dan wordt het een probleem. En dan heb je het dus inderdaad over een verslaving als die balans ook weg is. En dus dat vind ik heel belangrijk. En dat is ook wat jij zegt.
Ja.
Dus dat is ook wat ik altijd meegeef. Als jij naar je werk gaat of school gaat, je hebt vrienden, je sport, je eet gezond, is gamen een hartstikke mooie, zelfs positieve toevoeging, zou ik zeggen, aan je leven. Als die balans er niet is, dan is gamen heel goed in die balans nog even net iets sneller wegtikken.
Ja.
Ja. Maar er is geen antwoord op, en nu ben jij verslaafd. Zo werkt het niet.
Nee,
precies. Oké, dus eigenlijk hoor ik jou ook zeggen een stukje van als je... balans, dus zodra de balans is, dan is juist iets positiefs, iets moois, een mooie bijdrage aan.
Zeker,
Okay.
Ja. En Jurre heeft dan vooral ervaren hoe het gamen juist de balans de verkeerde kant op tikte.
Ja. En dat is ook niet van de een op de andere dag of zo, dat je dan verslaafd bent.
Nee.
Het is echt gewoon een heel langdurig proces. Ik heb, echt wel lang gewoon kunnen gamen en ervan kunnen genieten. Dat mijn leven wel gewoon... werkte, maar op een gegeven moment ging dat steeds minder en minder.
Ja.
Dus,
Ja, en het grappige is dat, omdat dingen in mijn leven denk ik net iets anders zijn gegaan, kan ik hier nou zeggen, het is allemaal positief geweest, maar wat ik net ook al hintte, ik had net zo goed op die stoel kunnen zitten als dingen net even iets anders waren gegaan.
Ja.
Ik heb heel veel gegamed en ik denk dat ik in de tijd dat ik toernooien wilde spelen, ging ik menig verslaafde gamer voorbij in uren. Ruim, denk ik zelfs.
Ja.
Alleen daarnaast, ik ging naar school en dat ging goed. Ik had vrienden, ik ging uit ook. Ik deed vrijwilligerswerk. Dus ik had er nog heel veel dingen gewoon. Ik sportte, ik deed al die dingen er nog steeds naast. En ik heb nooit rond kunnen komen van het gamen. Hè? Dus nee. Hoewel ik daar dat hard geprobeerd heb, is me dat nooit gelukt. Maar daarna heb ik wel, met de ervaring die ik in gamen heb opgedaan, en het is zo belangrijk, en alle andere dingen die ik heb gedaan, er iets van kunnen maken wat ik nou doe. En dan kan ik zeggen, oh, het was allemaal positief. Maar als dat niet zo was geweest, dan had ik ook gezegd, oh, ik heb al die tijd vergooid aan gamen. Dus soms is de lijn heel dun tussen wat iets positief of negatief kan maken, denk ik. En dat besef ik me heel goed als het om mijn verhaal gaat. Ja,
precies. Dus het is een heel groot grijs gebied, zeg maar. En denk misschien ook als luisteraar, dat je op het moment dat ik denk van, misschien heb je die aflevering aangeklikt van, oh, gamen. Misschien maak ik mezelf wel eens zorgen over mijn gamen. Dus ik ben zelf van dat die gamer. En ook denk ik wel momenten in mijn leven geweest waar ik denk van, misschien dat het toch wel de richting die kant op ging, zeg maar.
Ja. Dat is waarom ik dit zo graag zo wil vertellen. Omdat er mensen luisteren die horen nu misschien van, oh, hij heeft heel veel gegamed en dan kwam het allemaal goed. Maar daar waren nog ook heel veel andere dingen voor nodig.
Mm. Ja.
Dus als jij twijfelt aan, gaat het goed? Is het gamegedrag wat ik heb gezond? Kijk gewoon heel eerlijk naar, hoe gaan de andere dingen in mijn leven? Ben ik daar ook tevreden mee? Ja. En als je antwoord op die vragen oprecht ja zijn, dan is er waarschijnlijk niet zo heel veel aan de hand.
Dus dat is eigenlijk een soort van meetstaaf daarin?
Dat zou ik wel zeggen, okay. Ja, ja.
Ja.
Ja, en als heel simpele tip, probeer, als je denkt je gamet te veel, probeer het iets te minderen en kijk of dat gewoon lukt. Want als je echt doorgedraaid verslaafd al bent, net als een alcoholist die niet kan stoppen met drinken. Ik kon op een gegeven moment gewoon niet stoppen met gamen. Ja, ik zat alleen maar te gamen en ik hield me enigszins nog aan afspraken, maar voor de rest, ik was er alleen maar mee bezig. En ja, als ik eventjes iets niet gamede, dan zat ik wel YouTube-filmpjes te kijken. Of ik was compleet doorgedraaid zowat in het gamen.
Ja, en hoe zou je dat dan zelf kunnen herkennen? Als je die. Heb je daar een idee bij? Van hoe zou je nou kunnen herkennen dat je echt wel even moet minderen of zo? Of dat je je gedachten ergens anders op moet zetten? Of...
Het gaat bij mij vooral met onderdrukken van gevoel.
Ah, oké. Okay.
Mm-hmm. Ik voelde me in mijn dagelijks leven gewoon niet prettig.
Ja.
En dat gevoel van, ja, dat oncomfortabele gevoel voelde ik niet als ik aan het gamen was. Nee. Daar voelde ik me gewoon blij of positief of gewoon tevreden. Want ik kon iets doen wat ik dan leuk vond.
Ja.
En ja, dat gevoel probeerde ik heel erg de hele tijd te voelen in plaats van dat oncomfortabele, vervelende gevoel.
Ja, dus vooral als je gaat merken van, ik ga gevoelens die voor mij niet fijn zijn, ga ik proberen te onderdrukken met iets anders, wat het ook mogen zijn, in dit geval gamen, maar dat, zoals je net zelf ook zegt, dat goed iets anders kunnen zijn.
Ja.
Dan is het misschien goed om bij jezelf na te denken van, hey, is dit slim voor mij of gezond om te doen, zeg maar. Ja,
ja, zeker.
Maar dat lijkt eigenlijk heel erg lastig, want dan moet je juist eigenlijk in dat ongemakkelijke, onprettige gevoel juist eigenlijk gaan badderen, zeg maar.
Of gaan opzoeken in ieder geval.
Precies, ja.
Ja.
Ja. Ja, maar ik denk juist dat als je dat gevoel, dat oncomfortabele gevoel juist even ervaart, dan, en je weet waar het vandaan komt, kan je er misschien iets mee doen in plaats van het allemaal wegdrukken.
Ja. Eigenlijk een lange termijn oplossing in plaats van een korte termijn oplossing.
Ja, precies. Ja. Dat is het gewoon. Dat game was voor mij gewoon even een quick fix.
Ja.
En is dat dan ook wat je hebt gedaan in de kliniek? Juist in dat oncomfortabele gevoel gaan zitten en dat gaan onderzoeken?
De kliniek was heel anders dan je normaal zou denken. Ik heb wel zeker gewoon in dat oncomfortabele gevoel wel gezeten van, ja, ik voelde gewoon niet prettig. Ik wou gewoon de hele tijd maar niet voelen.
Mm-hmm.
Maar ja, op een gegeven moment kon je niet heel veel anders doen. Nee. Je had geen quick fix. Je kon daar echt helemaal niks. Qua andere verslaving. Je kon daar niet ergens geen veel spokten of jezelf pijn doen. Of ja, er waren ook geen drugs en alcohol. Nee. Maar gewoon, je kon daar bijna niks doen om je gevoel te onderdrukken. Dus dan ga je het automatisch een beetje voelen.
Dat moest je wel eigenlijk.
Ja, ja. Je kon wel de hele tijd met je vingers zo en of met je haar spelen of dat soort dingen. Maar dat mocht ook allemaal niet. Dus.
Nou, eigenlijk is dat strafkamp.
Dat klinkt wel
zo zagen heel veel mensen.
Ja, dat geloof ik.
Ik niet.
Okay.
In het begin zag ik het meer als een soort schoolreisje voor 10 weken. Ga ik even ergens naartoe en dan kom ik er weer helemaal positief uit terug.
Okay.
Dat gebeurde ook zo. Was het niet, maar... Nee, dus...
Maar dat is wel het gewenste resultaat uiteindelijk.
Ja, zeker. Zeker. Ik ben er echt compleet veranderd uitgekomen. Ik heb een hele hoop inzichten gekregen in mijn eigen gedrag. En ja, ik ben wel heel veel positiever in het leven gaan staan. Ik zeg niet dat alles nu perfect is, maar... En, ik moet nog een hele hoop werk aan de winkel, maar het is echt veel beter. Ik heb niet meer dat depressieve gevoel constant.
Mooi.
Dus,
En weet je wat daarin in dit herstelverhaal, want dat is natuurlijk, wat daar jou vooral in heeft geholpen?
Verbinding.
Verbinding. Met lotgenoten, met andere mensen.
Gewoon eigenlijk dat met iedereen. Ik had mijn hele leven lang eigenlijk eenzaam gevoeld.
Mm.
En nu heb ik dat af en toe ook nog steeds. Dat zal nooit 100% weggaan.
Mm.
Maar ik voelde me daarvoor nooit verbonden met klasgenoten, vrienden. Gewoon, ik had bijna geen vrienden. School, ja, ik kwam alleen om te leren, niets meer. En ik deed niet heel veel naast gamen. En daar zat ik ook op een gegeven moment. Ja, ik vond andere mensen online ook niet heel leuk. Dus ik zat alleen maar alleen te gamen.
Ja.
Dus op het moment dat ik in de kliniek en nu ook hierna gewoon wel verbinding opzoek met mensen, gewoon echte oprechte connectie maak.
Ja.
Dat voelt zoveel beter dan me alleen maar eenzaam op de kamer voelen.
Ja.
Dat is het vooral, gewoon verbinding maken met mensen. En dat is niet altijd even makkelijk. Mensen zijn niet altijd even makkelijk, maar het is beter dan alleen.
Ja, zo mooi. Ja, ik vind het mooi om te horen, want ik denk dat verbinding voor heel veel mentale struggles of verslavingen wel een heel belangrijke stap is in herstel.
Ja, ik heb ook ergens ooit gelezen dat, ja, je kan wel naar heel therapieën gaan om mentale problemen, maar als je gewoon ook in verbinding staat, kijk, ik zeg niet dat therapie niet helpt, maar als je daarnaast niet met andere mensen omgaat, dan heeft het bijna geen zin.
Ja, dan wordt het wel lastig in ieder geval. Ja, ja.
We zijn natuurlijk tenslotte ook gewoon sociale wezens natuurlijk. Als dat een van de dingen is, wat jij zegt als meetstaaf, daarin een disbalans komt, dan ga je denk ik eventually ellendig voelen.
Ja.
Okay. Hey, was dat voor jou ook zo bij het gamen, dat het iets was wat isolement met zich meebracht, of juist ook verbintenis?
Voor mij verbintenis.
Hm.
Ja, ik heb altijd gegamed met mensen. En dan ook tegen mensen. Want ik vond het competitieve stukje vooral heel erg leuk. En dan ging je naar toernooien toe, naar LAN-parties. Ja, dat waren gewoon feestjes eigenlijk. Mm. Met je computer erbij. Ja. Ik heb dat nooit zo ervaren. Maar ik heb absoluut ook bij vrienden gezien dat gebeurt. Absoluut. Ja, ja.
Want ik was me inderdaad benieuwd naar. Want ik hoorde net jouw verhaal. En ik herken ook bij een stuk bij mezelf in het stuk van... enerzijds isolement, want kijk, op middelbare schooltijd eigenlijk had ik ook niet heel veel verbindenis met klasgenoten en dergelijke. Maar was online juist wel de plek waar ik juist wel mijn vrienden had, waar ik na school mee ging chillen en mee ging praten over ook persoonlijke zaken, zeg maar, die mij daar ook daarin doorheen hebben gesleept. Dus ja, dat vind ik wel inderdaad bijzonder dat ook, hè, beginnen zei je al van, ja, bij die stelling van, eigenlijk was het iets positief of negatiefs, dat er inderdaad zo'n groot grijs gebied is, iedereen ook anders ervaart, iedereen anders opvat.
Ja.
Ja.
Nou ja, en waarom ik denk dat het ook bij vooral jonge mannen gebeurt in deze tijd, is omdat, wat doen games goed? Om ook maar terug te pakken op jullie taboe, hè, die dopamine triggeren. Hè, dat is wat jij omschrijft eigenlijk. Het is een systeem in ons lichaam wat gedrag beïnvloed en vooral gedrag waar het lichaam zoiets van heeft van blijf dit doen, om dat voor te blijven zetten. Even heel plat geslagen.
Ja.
En games, vooral als ze het erom te gaan doen, als inderdaad de psychologen ingehuurd gaan worden om die dopamine triggers zo vaak mogelijk, zo hard mogelijk binnen te laten komen, dan is er eigenlijk niets in de wereld, letterlijk, wat daar tegenop kan. Ja. Waarom zou je dan, als je inderdaad, je hebt geen idee, als jonge man tegenwoordig is het denk ik al lastig, hè, overigens ook jonge vrouw hoor, maar je ziet het toch wel vaak dat het nu bij jonge mannen veel gebeurt. Op school, hè, wat in de ogen van een jonge man, wat doe je daar nou eigenlijk? Hè? Wat heb je daar nou aan? Als je niet de allerbeste met het sporten bent, ja, is het ook niet helemaal. Als je het sociaal lastig vindt. Dus die dopamine komt nergens terug. Dus die game die voelt aan alle kanten van dit is het. Dit is waarvoor ik leef.
Ja.
En dan gaat dat het inderdaad vullen. En dat is op zichzelf ook helemaal niet slecht. Dat is hartstikke fijn. Maar op het moment dat het gaat vervangen naast het echte leven, dat is waar het een probleem wordt. Dus...
En dat is denk ik ook het moment waarop je, als je niet aan het gamen bent, je dus heel leeg en somber en eenzaam voelt. Dat heeft te maken met die dopamine die dan niet binnenkomt.
Ja.
En ook niet door iets anders vervangen wordt.
Ja, ja.
Ja,
en dan wordt het op dat punt, als je dan dingen doet waar je normaal misschien dopamine, of je krijgt het ook wel, dat voelt gewoon niet hetzelfde.
Nee.
Nou. Van een boek lezen krijg je ook dopamine, maar die levels zijn... Ja,
ja, of een stukje wandelen. Ja.
Of een stukje wandelen, alles eigenlijk.
Ja, dat is allemaal niet hetzelfde.
Nee.
Ja. Hey, maar ja, nu horen we eigenlijk twee heel verschillende verhalen en kanten. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, Max, jij vertelt van... Nou ja, dat was ook een vraag die ik had. Van kun je... heel intensief gamen en toch mentaal gezond blijven. En ik hoor jou en ik zie jou nu weer knikken van ja. Dat kan. Maar ik vraag me dan af, hoe dan? Hoe kun je en intensief gamen en dus ook die dopamine daar vandaan halen en tegelijkertijd ook...
de rest van je leven helen eigenlijk.
Ja, eigenlijk de rest van je leven helen, ja.
Ja. Ja, weer een hele complexe open vraag waar een hele een podcast op zichzelf
voor
zal volstaan. Nou ja, en ten eerste pak ik terug op het antwoord dat ik net al gaf. Wat is de reden dat je gamet? Als het alles vervangt, dan gaat het hem niet worden. Maar als alles voor de rest van je leven prima is, als dat volstaat, dan kun je de rest prima vullen met gaming. En voor de ene is dat 1 uur per dag, voor de andere is dat 4 uur per dag. Dat is allemaal oké. En dan heb je het over de intensiviteit. Waarom is dat er? Als je het hebt over tops, als je echt naar de top wil, dan wordt het al een interessante discussie. Want je zou hetzelfde gesprek kunnen voeren voor klassieke topsporters. Dat is ook niet gezond.
Ja.
En je ziet ook, ik met Team NL, zieker spreek ik ze ook wel eens. Ja, daar zitten er ook bij. Die zitten zo in die sport. Alles wijkt voor die sport.
Ja. Ja.
Ook niet oké in heel veel. En sommigen die hebben dat nodig, die drive. Maar voor anderen is het een vluchtweg. En daarom zijn ze heel goed geworden. Ja, dus als ik naar spelers kijk die ik heb, die heb ik ook allebei. Sommigen zijn gewoon heel erg goed. Vinden het allemaal wel best. Gamen is gewoon wat ze leuk vinden. Maar hebben ook gewoon vrienden. En dat is allemaal prima. En bij sommigen zie ik echt, oh ja, dit is echt jouw, dit is het ding, dit is jouw vluchtweg ook. En je bent er gewoon heel goed geworden, daarom ben je er nu te bereiken. En daarom zijn die dopamine shots hebben ook daarom een verantwoording gekregen eigenlijk. En dan is het dan gezond? Nee, maar het blijft wel staande. Dus het is zo, ja, helaas kom ik hier met geen definitieve antwoorden, maar... Dus het heeft zoveel te maken ook met waarom doe je het, hoe doe je het, is het vol te houden. Maar als jij gamen hartstikke leuk vindt en de rest van je leven gaat goed, dan zou ik me niet al te veel zorgen maken. Als er ergens nu in jouw hoofd echt zegt van, ik weet niet helemaal of dat waar is, dan is het tijd om te gaan onderzoeken wat dat misschien zou kunnen zijn.
Ja.
Nou.
Ja. Okay.
En die vraag kan je eigenlijk met elke intense bezigheid veranderen. En dan... is het misschien het antwoord iets duidelijker. Kijk, als jij 80 uur in de week gaat werken... en dan daarnaast alsnog gewoon een normaal functioneel leven hebt... dat kan ook. Ik zeg niet dat ik dat zelf wel ooit zal volhouden... maar sommige mensen kunnen dat. En dan hebben ze alsnog gewoon een leven. Maar sommige mensen doen dat en die hebben dat niet.
Ja.
Dus dat ligt er een beetje aan. Ja, de intentie, zoals je zei. Gewoon de gedachten, de gevoelens, de emotie. Daar hangt het meer vanaf dan echt de... uren die je erin stopt.
Ja.
alles wat te veel is, is niet goed. Nee. Je hebt water nodig, maar als je te veel drinkt, verdrink je.
Ja.
Een game is hetzelfde, denk ik. Het is prima in de goede dosering, maar als je te veel hebt, gaat er heel veel mis. Ja. Ja.
Balans.
Balans is key. Ja. Mm-hmm. Ja.
En nog één punt. Kijk, met gamen is het, ja, heel simpel gezegd. Kijk, het is gewoon een leuke hobby. Mm. Het is niet per se nodig. En ik wil niet zeggen dat iedereen mag het gewoon doen. Maar als je denkt, het is te veel, dan kan je makkelijker gezegd het niet doen dan het proberen te doseren. Want ik weet van mijn verslaving, ik kan niet gamen doseren. Het is of als ik nu weer ga gamen, ga ik weer echt fulltime gamen. Of ik doe het helemaal niet. Ik kan daar zelf geen balans in leggen.
Ja. Maar dat is vooral iets, denk ik, wat goed is om voor jezelf te weten.
Ja.
Van, kan ik dat?
Kan ik daar balans
in hebben? En jij weet voor jezelf, nou, dat gaat me niet lukken. Dus ik kies ervoor om gewoon helemaal niet te gamen. Wat ik overigens wel een hele knappe keuze vind. En wat ik echt heel dapper vind, dat je die keuze kan maken. Zo van, want het was wel de manier om eigenlijk overeind te blijven. En toch ook weer de manier die je onderuit haalde. Maar je kiest er gewoon voor om het niet meer te doen. Dat vind ik wel bewonderenswaardig. Hey, hadden wij nog vragen die we wilden stellen? Want er is ook wel heel veel besproken wat we hadden bedacht, waar we het over wilden hebben.
Mm-hmm. Ik zie hier nog een hele lijst aan vragen. En waarschijnlijk hebben we, met mijn dyslexie krijg ik alles niet in de tijd gelezen. Maar volgens mij hebben we ook al heel veel behandeld. Even kijken of er zoiets is wat we nog graag... Zijn vanuit jullie bepaalde dingen waar je denkt van... die hoek wil ik nog heel graag op. Van, dat is een boodschap toch, die ik... ook nog graag willen bespreken?
Nou ja, om ook terug te komen op het begin. Ik heb twee punten eigenlijk. De eerste is de kwaliteit van de game die je speelt. Hè, daar begon ik mee. Ik vind dat heel belangrijk. We moeten niet vergeten. We spreken soms over games alsof het er 5 zijn die we dan spelen. En dan is het maar... Het is zo'n gigantisch medium waar zoveel in zit. Ik kijk ook naar films. Als je zegt, ik kijk films, zeg maar. Als je heel veel films kijkt. Als je alleen maar naar actiefilms, niks mis mee, hartstikke leuk. Maar er zit een heel groot verschil tussen actiefilms kijken en naar arthouse films gaan, die echt een boodschap hebben, echt over een aards gedacht. Games zijn niet anders. Er zijn games die gewoon actie, gewoon leuk, gewoon inderdaad hop voor de dopamine. Maar er zijn ook games die gewoon absoluut kunst zijn en waar een heel mooi diep verhaal achter zit, die je ook alleen maar door middel van een game zou kunnen vertellen. En kijk dus ook, denk ik, naar wat voor games ben ik aan het spelen, met wat voor reden. Dat kan ook al een groot antwoord op de vraag zijn van welk gat vult gamen voor mij op dit moment. En als je alleen maar de dopamine triggers, telefoonspelletjes zijn hier absoluut bijna allemaal schuldig aan trouwens. Dat is echt heel iets anders dan een game spelen waar je echt voor gaat zitten en in het verhaal gaat zitten. Dat is punt 1. Mm-hmm. Punt 2 is dat... En daar spreek ik in mijn lezing heel veel over game-based learning. Er is heel veel wat je met gamen kan leren. En daar komen gelukkig ook steeds meer onderzoeken uit die dat aantonen. Dat bijna alle cognitieve vaardigheden die je maar kunt bedenken, door gaming aangeleerd kunnen worden. En als je je afvraagt van, wat kan ik nou nog? Ik ben alleen maar aan het gamen. Kijk dan ook eens naar, wat voor game speel ik en wat vind ik daar leuk aan? En waar ben ik goed in? En met goed betekent niet van ik ben de allerbeste, maar gewoon waar krijg ik energie van?
Ja.
De dingen die daarachter zitten, dat zijn vaak dingen die toepasbaar zijn ergens anders in het echte leven, waar je echt iets mee kan.
Mm.
En dat is ook altijd een tip die ik meegeef aan scholen en aan zorg, als ik bij trajecten mee heb, van daar probeer ik dan achter te komen. Van wat zit daar nou achter die game?
Ja.
Dat kan echt van alles zijn. Het sociale stukje, strategisch denken, heel veel informatie tot je nemen. Ik kan maar...
Oplossingsgericht kunnen denken.
Heel veel.
Ja.
En nou ja, dat kun je dan gaan vinden in iets anders. En daar langzaam die dopamine uithalen. En die weg is heel lang, want als ik al zeg, je gaat zeker in het begin niet diezelfde dopamine levels vinden als in games. Maar het is mogelijk.
Ja.
Interessant. Ik weet nog, in mijn stagetijd hier, toen had ik ook mijn afstudeerproject rondom gamen gedaan. En toen las ik ook een artikel, volgens mij was het op Reddit of had iemand dat over geschreven van, die vond eigenlijk ook dat je bij sollicitatiegesprekken ook jou, dat je eigenlijk als het een gamer was, dat je dat bij wijze van ook zou mogen explainen aan de hand van welke games je speelt, waar jouw vaardigheden liggen. Hè? Ben jij bijvoorbeeld een clan leader en ben je goed in het aansturen van mensen daarin? Of ben jij inderdaad de snelste die er kan zijn omdat je een nieuwe weg hebt gevonden of zo? Ja. Ook wel een interessante manier van denken, zeg maar. Juist wat er ook allemaal achter zit. Ja. Er zit natuurlijk ook een heel stuk stigma op, tenminste, van dat het ook vaak als iets heel erg negatiefs gezien kan worden, een stuk gamen.
Ja, ja. Het is gewoon... Je slaat een spijker op zijn kop.
Ja.
Een paar maanden geleden kwam een onderzoek uit waaruit voortkwam dat chirurgen die gamen 30% minder fouten maken dan niet-gamende chirurgen. 30%.
Zeker met van die robots op afstand.
Ja, nou ja, mogelijk. Maar het is vooral ook de hand-oogcoördinatie, presteren onder druk, snel keuzes kunnen maken. Dat zijn allemaal dingen die gamen echt bijna allemaal... daar vragen ze allemaal om in je brein. Ja, dus die zijn er gewoon op getraind. En je ziet ook steeds vaker dat wat jij omschrijft daadwerkelijk gebeurt. Dat ze gaan kijken van... dat ze ook gamers aannemen om bepaalde dingen te doen. Fighter pilots, luchtverkeersleiders, dat soort werk.
Kan ik me best voorstellen. Ja. Dat er wel veel overeenkomsten zijn tussen dat soort werk. En het geeft je ook wel een mooi doel of zo. Om je de kwaliteiten die je in games gebruikt, om die inderdaad ook te gaan toepassen in het echte leven. Als je geen e-sporter bent op professioneel gebied,
ja,
zeg maar.
Ja, die kans is heel groot dat je geen
dat e-sporter dat niet bent. Maar, ja, dat bedoel ik. Maar er zijn dus ook andere plekken waar je dezelfde kwaliteiten heel goed kan gebruiken. Waar je misschien juist zelfs uitgekozen wordt, omdat je juist die vaardigheden hebt opgedaan bij het gamen.
Ja, als ik daar... Ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar...
Geen idee.
Hey, Marcel, zitten we in de tijd?
51 minuten.
Nou ja, dan zijn we er toch al zover overheen.
Nou,
laten we jullie maar wat inkomt.
Ja.
Wat ik spelers heel vaak uitleg, maar ook mensen... Wij krijgen wekelijks meerdere mails van mensen die zeggen... Kan ik bij jullie komen e-sporten? Ik hoor bij de top 15% of zo. Mensen begrijpen vaak niet hoe goed de allerbeste mensen in de wereld zijn. Ik heb in het spel Age of Empires bij de beste 0,5% van de wereld was ik. Dat klinkt hartstikke tof om te zeggen. Klinkt ook best wel goed. Is ook niet slecht. Maar als je gaat kijken naar de allerbeste mensen die er geld mee kunnen verdienen, kom ik niet eens in de buurt. Het is die 0,01% die is nog zoveel beter dan ik ben. En ik kan niet eens, ondanks al mijn uren en wat ik allemaal en de talenten die ik misschien heb, kom ik daar niet eens dichtbij. Want die toernooien, dat gaan... hoeveel mensen doen eraan mee? Misschien 64. Nou, hoeveel mensen spelen Age of Empires 2? Zeker in de tijd dat ik het speelde... heb je het over 100.000, misschien wel miljoenen mensen. Dus er gaan dan nog, zeg maar... duizenden mensen voor mij, zeg maar. Dus de kans dat je er echt iets mee kan doen... is heel klein. Maar dat betekent niet dat je nutteloos bent. En dat is, statistieken zijn heel leuk, maar ik denk dat ze, en social media is hier ook heel, heel schuldig aan. Heel veel dingen kunnen zo nutteloos voelen. Want je ziet alleen maar de beste, ook op social media. Je ziet altijd alleen maar de beste 0,0001%.
Ja, precies.
En het is voor een mensenbrein eigenlijk niet te bevatten hoe klein de percentage, hoe klein de kans is dat je dat bent. De meeste mensen zijn niet eens de beste 50% van iets. En die komen hun leven prima door. Dus ook als jij dit luistert en je denkt... oh, ik ben goed inderdaad en ik wil de beste worden. Die ambitie is hartstikke goed. Ook nuttig in je leven. Maar kijk niet alleen maar naar... als ik niet de allerbeste kan zijn, dan is het waardeloos.
Precies.
Kijk ook naar, oké, wat zit hier achter? Wat kan ik daarmee doen? Ja, de beste 10% zijn, of de beste 20, 30, 40% is ook al hartstikke goed.
Ja,
precies.
Ja,
daarover gesproken... Ik game dan zoveel, maar ik was echt niet heel goed in game. Als
nee, ze zijn niet bij de beste 15, 5, 0,5.
Nee, ik zat soms niet eens bij de beste 50. Dus,
ik ook niet trouwens. In heel veel spellen, ik ook niet. En dat is ook oké.
Dat is helemaal oké.
Ik speelde het gewoon omdat het heel leuk was.
Ja.
Gewoon omdat ik er heel veel plezier in had. Of omdat ik alle achievements wou halen. Of dat soort dingen. Daar had ik dan soms een achievement gehaald. Wat bijna niemand had gehaald, maar... Dat zegt niet dat je goed bent, dat is gewoon tijd.
Zat dat dan bij jou niet zo in het competitieve stuk?
Ja, zeker. Ja.
Okay.
Nou ja, Max heeft eigenlijk al een beetje een aantal dingen opgegooid. Van dit wil ik echt nog aan de luisteraar laten weten. Maar ben ook benieuwd, Jurre, wat hoop jij dat iemand die luistert onthoudt van jouw verhaal? Wat vind jij belangrijk om de luisteraar mee te geven? Iemand die misschien in jouw schuitje zit of iemand die iemand anders kent? Of wat is belangrijk?
Nou ja, vooral het stukje verbinding aangaan. En gewoon in het echt verbinding aangaan. Ik denk, gamen kan heel positief zijn, kan heel leuk zijn. Maar ik denk als je dat niet combineert met verbinding aangaan met mensen in het echt, dat het dan steeds meer een groter deel van je leven gaat uitmaken.
Ja.
En dat is gevaarlijk vaak. Ja. En probeer naar de intentie of de emoties te kijken van waarom game je. Mm-hmm. Als het echt puur alleen gewoon leuk is, omdat de rest van je leven ook gewoon leuk is, leuke aanvulling, helemaal top. Maar als dat niet zo is, in mijn geval, dan gaat het sneller de foute kant op. Ik zeg niet dat het altijd is, maar dat risico is er zeker.
Ja.
Dus ja, gewoon de verbinding en de intentie, dat is grotendeels.
Ja, ik denk dat dat ook een beetje de samenvatting is, hè, van dit gesprek. Dus vooral verbinding opzoeken is heel belangrijk. Ja. Zowel online, maar vooral ook wel zo fysiek in het echte leven. Ja, en kijk naar met wat voor intentie je gamet. Waarom doe je dat? Wat zit erachter? En wat kun je nog meer met die talenten die je daarin gebruikt en ontwikkelt? Dus ik denk dat dat mooie samenvatting is. Wat denk jij? Je kijkt me vragend aan.
Ja, ik zit zelf in mijn hoofd te borrelen van, oh, is er nog iets zinnigs wat ik hierop kan zeggen? Maar ik denk eigenlijk dat er al heel veel gezegd is. En ik denk dat het een hele mooie rap is.
Nou ja, een laatste vraag die ik dan zou hebben, Els, is, ben je overtuigd na deze podcast?
Ik snap die vraag heel goed. Jij denkt natuurlijk, heb ik er overtuigd? Of is dit gesprek overtuigend genoeg geweest? Maar mijn beeld is wel iets minder negatief. Ik ben zelf nog steeds niet van plan om te gaan gamen. Dus in die zin is het niet overtuigend geweest. Ik denk, ja, dat moet ik ook gaan doen. Maar ik denk dat ik vooral wel geïnteresseerd ben in het stukje kijken naar je talenten en kwaliteiten achter het gamen. En dat ik dat ook wel kan gebruiken in mijn gesprekken met jongeren. Dus in die zin denk ik wel dat ik inderdaad wel overtuigd ben dat gamen niet alleen maar negatief is. Dus
super.
Dat is, ja. Dus ik denk, doel bereikt voor mij in ieder geval.
Zou je dochtertje later gamen?
Ja. Ja, ze is nu nog veel te klein, dus nu sowieso nog steeds nog niet. Maar ja, ik denk het wel. Maar dat had ik van tevoren ook wel gedaan. Ik denk niet dat, dat het weghouden van gamen dat per se heel slim is en zinvol is. Maar wel de intentie navragen en zo. Van wat hoop je te bereiken met gamen en wat haal je eruit? Denk ik wel dat ik dat zou doen. Ja. En dat heb ik geleerd. Dus thanks.
Super.
Dan denk ik dat ons rest om vooral jullie allereerst te bedanken, Jurre en Max. Dankjewel dat jullie helemaal hier naar Venray wilden afreizen. naar dit supermooie gebouw. Om met ons te praten over jullie ervaringen met gamen. Luisteraar willen we uiteraard ook bedanken. En nou ja, sinds dit seizoen volg ons.
Yes,
volg ons op de socials. Instagram.
Wellicht TikTok.
YouTube. Toch als het goed is. Ja, YouTube ook. Daar zijn we te vinden. Nou ja, wie weet tot ziens.
Ja, tot de volgende keer zou ik zeggen.
Bedankt voor het luisteren.
Ja. Oké, thanks.